Wat hebben we nog meer hier? Ja, dit is ook wel bizar. Hier zien we dus een caravannetje. Maar niet op een camping, maar gewoon midden in de stad. Hier om de hoek in de... Ik moet even op de achterkant kijken.
In de Kranenstraat.
In de Kranenstraat, dat is hier inderdaad om de hoek.
Er staat een caravanbehuizing in 1974. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit hier gestaan heeft. Want als je nu door die straat loopt, dan ziet het er totaal anders uit.
Nou ja, ja dat is inderdaad het gave van dit soort foto's. Dat ze een heel andere wereld laten zien. Dat de binnenstad in de jaren 70 was ja, compleet anders dan wat je nu ziet. In de jaren 70, dat laten deze foto's zo goed zien, was het rommelig en rauw. Met inderdaad een gezin, dat zien we op andere foto's terugkomen. Dat dus in de jaren 70 gewoon in een caravan in de Kranenstraat woonde.
Maar ook gewoon met z'n vieren.
Ja.
Op zo'n klein caravan.
Ja, een echtpaar met twee heel jonge kinderen. En Frederik heeft hen dus ook geportretteerd. Je wordt er niet heel vrolijk van als je dit zo ziet. Hè?
Het zijn echt mensen waarin je kunt zien dat ze het niet makkelijk hebben.
Nee.
Maar ook als je naar die caravan kijkt, het valt nog net niet uit elkaar.
Uitgebrande auto's, verlaten afwerkplekken, excentrieke buurtbewoners en halfgesloopte wijken. Dit is het Den Haag dat fotograaf Frederik Link in de jaren 70 heeft vastgelegd. In 2023 ontving het Haagse Historisch Museum ruim 150 foto's uit Links nalatenschap en organiseerde het museum een tentoonstelling. Frederik Link woonde vanaf 1969 in de Haagse binnenstad en fotografeerde veel in zijn eigen buurt, het oude centrum. Hij legde er zijn omgeving vast, de buurtbewoners, maar ook de kaalslag en de ingrijpende veranderingen in het straatbeeld. Links foto's van de Haagse binnenstad in de jaren 70 tonen een heel ander Den Haag dan we vandaag de dag gewend zijn. Gruizig, rauw, authentiek. Een wereld die minder opgepoetst lijkt dan de onze. Was dit echt de Haagse binnenstad? Links foto's maken nieuwsgierig. Want wie zijn die excentrieke buurtbewoners die hij portretteerde? En wat was het oude centrum eigenlijk voor wijk in die tijd? Wie woonde er? Wat speelde er? En wat liet Frederik Link niet zien? Mijn naam is Lex van Tilborg en ik ben conservator in het Haagse Historisch Museum.
En ik ben Lynn Ruiter, stagiair in het Haagse Historisch Museum. In deze podcastserie Sloop, Sekswerk en Avontuur gaan we op zoek naar de verhalen achter de foto's van Frederik Link. We spreken buurtbewoners en bekenden van Frederik over hun tijd in het oude centrum.
Het was een culturele buurt, kan je zeggen. Het was ook een uitgaansbuurt, een winkelbuurt en het was ook een hoerenbuurt. En dat allemaal door elkaar.
Die camping smokings aan, je kent het wel. Boodschappen doen met van die grote rollers in je haar. Liefst roze.
Wat heerlijk.
En een grote bek als je er wat van vond.
Samen met deze buurtbewoners zoeken we naar het karakter van het oude centrum in de jaren 70. In deze eerste aflevering verkennen we de buurt en gaan we op zoek naar de aantrekkingskracht van het oude centrum. Wie wilde er in de jaren 70 eigenlijk in deze buurt in verval wonen?
Wow, dit is echt een waanzinnige foto, Lynn.
Die ook even niet zien aankomen.
Nee, wat zien we hier? Kun jij het beschrijven?
We zien hier een man zitten in een fauteuil met een bontjas. Maar dat is ook eigenlijk wel het enige wat hij aan heeft op cowboylaarzen na. Verder is hij gewoon helemaal poedeltje naakt.
Ja. En hij zit in een nogal kitscherig interieur. Het doet een beetje denken aan de inrichting van een bordeel. Maar volgens mij is het gewoon bij hem thuis. Vermoed ik. Zullen we eens op de achterkant kijken wat Frederik hierover heeft gezegd. Ja, op de achterkant staat dus Jean. Dat is dus de naam van deze meneer. En er staat ook bij Dunne Bierkade.
De Dunne Bierkade. Dat is niet zo ver weg van waar Frederik woonde, toch?
Nee, dat is inderdaad bij hem om de hoek. En we weten dat Frederik heel veel in zijn eigen buurt heeft gefotografeerd. Mm. Zijn buurt die heet Het Oude Centrum. Dat is de naam van de wijk. En die wijk die ligt eigenlijk aan de zuidkant van de Haagse binnenstad. En het is het gebied tussen het Spui, Grote Marktstraat, Dunne Bierkade en de Zuidwal. Veel mensen kennen het nu als Chinatown. Of in ieder geval, is een onderdeel van die wijk. En daar heeft Frederik heel veel op straat gefotografeerd. En soms, zoals hier, ook bij mensen thuis. En met deze Jean had hij blijkbaar zo'n goede band opgebouwd. Dat hij deze meneer die een beetje doet denken aan Jacobsen en Van S. Dat hij dus naakt voor hem wilde poseren.
Ja, als je dit soort foto's ziet, dan vraag je je toch af hoe dat oude centrum eruit gezien heeft. Of dit soort mensen gebruikelijk waren in die omgeving. En hoe die buurt er überhaupt uitzag.
Ja, precies. Nee, het maakt heel nieuwsgierig. Maar ook naar wie was deze Jean?
Ja, wie was hij? Ik denk dat we met mensen moeten gaan praten.
Dat lijkt me ook een goeie, ja. In gesprek met buurtbewoners. En misschien zijn er nog wel mensen die sommige van de geportretteerden herkennen. Of die de situaties op die foto's herkennen. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Lijkt me een heel logische manier om dat te proberen uit te vinden.
Ja, maar waar beginnen we?
Waar beginnen we? Ja, laten we zo dicht mogelijk bij Frederik Link beginnen. En ik stel voor om dan met zijn weduwe te gaan praten. En zij woont nog in het huis waar Frederik ook woonde, aan de Amsterdamse Veerkade. Dus midden in het oude centrum. En laten we eerst eens met haar gaan praten.
Ik ben Connie Kuiperi. Sinds 1986 dus Connie Link-Kuiperi. Eind 86 trouwde ik met Frederik. En ik heb een geweldige tijd met hem gehad.
Dus je bent bijna 40 jaar met hem getrouwd geweest?
Nee, niet getrouwd, maar we zijn 34 jaar getrouwd geweest en toen overleed hij. Maar wel 40 jaar kenden we elkaar ongeveer. Ja.
Hoe zou jij hem willen kenschetsen als fotograaf? Want je hebt natuurlijk heel veel met hem meegemaakt. Heel veel werk gezien.
Ja. Want ik reed altijd met hem door Nederland. Want er werd altijd uitgenodigd voor allerlei fotoclubs of jureringen of noem maar op. Want hij kon ook heel goed vertellen. Het was ook een verteller, hè? En wat ik dan zag, die enorme bevlogenheid voor het vak, maar ook de belangstelling dan voor mensen. Maar juist ook weer die mensen, dus niet de koninklijke familie, zeg maar, of bekende mensen, maar juist die mensen die, weet je, in de krochten van een stad woonden. En zich daar had hij zijn fascinatie voor.
Wie, als je kijkt naar het werk dat hij hier in Den Haag heeft gemaakt, en vooral in zijn eigen buurt, wat inspireerde hem daarbij? Wat vond hij interessant? Waar was hij nou op zoek?
Ik weet dat natuurlijk niet, omdat het niet in mijn tijd is geweest, in de jaren 70. Maar wat ik wel in Amerika dan zag, want dan maakte ik dan dichtbij, wat hij ook dan de straat op ging met mensen, dat was dat ongewone, dus echte coulissenwerk. Weet je, wat gebeurt daar nou in die afgesloten, die gekke dingen, net zoals die pissende jongen die je hier in de straat ziet. Dat kreeg hij voor de camera. Die jongen die bleef gewoon staan pissen terwijl hij een foto stond te maken. Ja, zoiets. En dan denk ik, ik zou denken, joh, ja. Kom op, hé.
Ja, je ziet in die portretten ook die hier in de lades liggen, je ziet zoveel, ik zal maar even zeggen, markante koppen.
Ja.
Misschien moeten we ook even iets zeggen over de plek waar we zijn. Want we zijn bij jou thuis aan de Amsterdamse Veerkade. Frederik woonde hier al langere tijd, vanaf
1967. En toen had hij dit was een oud sierkampant. En hier heeft hij met zijn gezin gewoond. Dat was met zijn twee kinderen, Georgia en Tristan en Theodora. En dan was dit het gedeelte, zeg maar,
waar ze woonde. En de voor was zijn, dus waar nu de etalage is, achter die etalage,
ja,
daar was zijn studio of zijn donkere kamer.
Ja.
Daar werkte die.
Ja.
Weet je ook iets over de werkwijze van Frederik?
Altijd heel charmant eerst. Of gewoon stiekem, weet je. Dat kan natuurlijk ook. Hij had ook een cameraatje waar je gewoon zo toedeloe, weet je wel.
Alles voor een goede
alles
foto.
Alles voor een goede foto. Dat, ja, dat kon ook. Of hij vroeg, kan je voor me poseren?
Mm-hmm.
Dat deed hij ook geweldig. Als ik die, in Amerika zag ik het op het Springfield Market. Dan vroeg hij gewoon aan mannen gewoon of die, wat ze hadden gekocht en of ze het wilden laten zien. Nou, er zijn foto's van. Daar laten mannen porno gewoon aan hun zien zo. En die mensen die deden dat gewoon. Die hadden dat vertrouwen van hem.
Ja.
Die gingen gewoon voor hem poseren.
Connie, ik ben hier, ik heb de tel niet bijgehouden, maar best wel vaak al langs geweest.
Ja, ik ben kind aan huis bijna.
Kind aan huis geworden. Steeds met andere collega's ook. En ik heb hier al die lades doorgenomen. Mm-hmm. En uiteindelijk een selectie van foto's, Haagse foto's van Frederik gemaakt. En die jij uiteindelijk hebt geschonken aan mm-hmm. het Haagse Historisch Museum. Ja. Kun je daar iets over zeggen, waarom je dat wilde doen?
Nou, ik heb vanochtend het codicil wat bij het testament zat tevoorschijn gehaald. En dat kan ik wij spreken letterlijk voorlezen. En dan is dat ook, ik doe dat gewoon naar zijn wens.
Naar zijn
de laatste, de wensen, die wil ik gewoon honoreren. Mijn wens is dat werk ook publiekelijk werd gemaakt. Dus via die museale collecties. Dat mensen daar ook naar konden kijken. Dat mensen daarvan konden genieten. Dat het ook een inspiratiebron was voor anderen weer. Dat heeft hij ook aan mij gevraagd. Ik vertrouw mijn echtgenoten toe dat zij zorgvuldig mijn hele fotobezittingen een goede bestemming zal geven. Nou, en daarvoor, daar ben ik eigenlijk nu al sinds zijn dood mee bezig. Het is zo dat Frederik, na zijn dood, vond ik dus de foto's die ik nog nooit had gezien. Maar wat we 2 maanden na zijn overlijden ook vonden, waren prachtige gedichten en allerlei verhalen die hij op schrift had gezet. En een van die verhalen die we vonden was: God zal me lief hebben, dacht ik bij een inventarisatie van mijn fotoarchief. Ordners, dozen en laden vol met negatieven en afdrukken. De eerste beelden die ik tegenkwam waren blote homo's en lekkere wijven uit mijn buurt en al het andere wat gewoon op straat gebeurt. Wat moet ik er eigenlijk mee? Erger nog, wat moet iemand anders er allemaal later mee?
Misschien ook een vraag aan jou, Lex. Want het Haagse Historisch Museum heeft de foto's verworven. Met welke reden?
Nou, ja, ik denk de belangrijkste reden is ja, voor mijn gevoel geven die foto's die Frederik gemaakt heeft in de jaren 70 en dan vooral hier in de buurt en in de Haagse binnenstad toch een soort uniek tijdsbeeld. Ik ken geen andere fotograaf die in die periode die binnenstad zo mooi heeft vastgelegd. En dat is in onze collectie, in de collectie van het Haagse Historisch Museum, is dat echt nog een lacune. Dus we hebben daar bijna niks over die periode. En dus daarom ben ik ontzettend blij dat we die foto's geschonken hebben gekregen. En dat we ook dat deel van de Haagse geschiedenis nu zo mooi kunnen tonen aan het publiek. De foto's van Frederik Link geven dus een uniek tijdsbeeld van de Haagse binnenstad in de jaren 70. En dan voornamelijk van zijn eigen woonwijk, het Oude Centrum. Wie woonde daar? Wat voor reputatie had deze buurt? Wat voor sfeer hing er op straat en hoe zag de buurt eruit?
Om daarachter te komen gaan Lex en ik in gesprek met een aantal buurtbewoners die in de jaren 70 in het Oude Centrum zijn komen wonen of aangetrokken werden tot dit deel van de stad. We spreken de zus van Frederik Link en enkele bekenden en vrienden die net als hij in de jaren 70 in de buurt komen wonen. Samen met hen vertellen we de verhalen van de Haagse binnenstad uit de jaren 70. De eerste buurtbewoner die we spreken is Riem Monsauer, een bekende van Frederik Link, die in de jaren 70 in de buurt is komen wonen. Wat typeerde volgens hem de buurt in die tijd?
Het is een rommelige binnenstad die vooral mensen aantrekt. Die wel een avontuur aandurven of zo. Of die geen andere mogelijkheid hebben of zo. Of die uit de saaie buitenwijken. Je bent jong, je wil wat. En je wil avontuur. En het avontuur is te vinden in de binnenstad. Maar ja, er hebben ook altijd ontzettend veel criminelen in de buurt gewoond. Er was een heel leuk café, De Kikker. Waar ook veel jongens kwamen die stoute dingen deden, zou ik maar zeggen. In de buurt zaten ook veel mensen die aan de onderkant van de samenleving zaten. En hun eigen wetten organiseerden, zal ik maar zeggen.
En wat merkte je daarvan?
Nou, je merkte er over het algemeen niet zoveel van. Want ze vielen je niet lastig. Ze hadden hun eigen circuit. Dus je had eigenlijk allerlei circuits.
Waar bestonden die verschillende circuits dan uit? Iemand die ons hier meer over kan vertellen is Hanny Hazenbroek.
Ik ben Hanny Hazenbroek en ik woon nu bijna 50 jaar met Vincent samen hier op de Dunne Bierkade. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Ik denk wel dat zeg maar ook heel verschillende klassen hier door elkaar heen wonen. Rijk en arm door elkaar heen. Dus zeg maar beginnende kunstenaars, mensen die verlegen zaten om atelierruimtes. En daarvoor bood de leegstand van dat moment verschillende mogelijkheden voor. Dus dat trok zeg maar, de beeldend kunstenaars wel aan. De rijke mensen waren vaak van oudsher bij de buurt betrokken. Woonden daar misschien dan al wel wat langere tijd. En die kenschetste de buurt als bohemien. En dat was echt zo van, nou ja, ik woon daar toch in een kleurrijk buurtje. En ze vonden de Dunne Bierkade met een, wat deftigere Franse woord, bohemien. Nou, dat was nou precies de omschrijving die je kon loslaten op deze buurt.
Eelco van der Waals was niet een van die rijke mensen. Hij kwam in 1977 aan het Groenewegje wonen voor zijn werk als stenograaf bij de Tweede Kamer. Het gemengde karakter van de buurt sprak hem meteen aan.
Als Amsterdammer vond ik het en riep het een gevoel van herkenning op als een stukje Amsterdam in Den Haag. Als je van Hollandspoor over de Stationsweg liep en dan voor de brug in de Wagenstraat linksaf langs het water of over de brug linksaf. Ja, ik voelde me daar heel erg thuis. Er zaten kleine bedrijfjes. Het was heel levendig en gemêleerd. In de Wagenstraat zaten goede winkels. Het was in het centrum en toch ook een beetje in de luwte. Toen ik daar woonde, werkte ik al op Binnenhof. Liep ik altijd gewoon door de Wagenstraat en door de Bijenkorf. Onderweg deed ik boodschappen. Ik vond het heerlijk, een heerlijke buurt. Heel gevarieerd. Ik denk dat die variëteit Frederik ook zo heeft aangesproken. Want dat zie je op zijn foto's. Die foto's van Frederik laten zien dat het niet een buurt met één karakter was. Er woonden veel kunstenaars, veel balletdansers van het Nederlands Danstheater. Dus het was een culturele buurt, kan je zeggen. Het was ook een uitgaansbuurt, een winkelbuurt. En het was ook een hoerenbuurt. En dat allemaal door elkaar. Het had ook een duidelijke rafelrand. Er was veel kaalslag. Er werd waanzinnig veel afgebroken. Dus daardoor had je ook hele rauwe, kale, verloederde stukken die ook weer hun eigen mensen aantrokken. Het was heel kleurrijk.
Ja. En wat voor eigen mensen komen er op die op dat soort plekken af?
Nou, mensen die geen huis hebben bijvoorbeeld. Of junkies. Alcoholisten, zwervers. Die zag je ook in de buurt regelmatig. Ja. Dus alles liep door elkaar.
Ook voor mensen van buitenaf was de wijk aantrekkelijk. Bijvoorbeeld door de cafés die een hele eigen sfeer en klantenkring hadden. Marjolein Link, de zus van Frederik, kwam graag in het gebied rond het Spui en het Oude Centrum.
Er is een boekje ooit uitgegeven over de Haagse ooievaar, dat die wel bij Den Haag paste. Hoog op de poten, slordig in de veren en een grote bek. Nou, dat was deze buurt. Die campingsmokings aan, je kent het wel. Boodschappen doen met van die grote rollers in je haar. Liefst roze.
Wat heerlijk.
En een grote bek als je er wat van vond. Maar ook hart en ziel. Het was het allebei.
Je kwam ook wel vaker in de Kranenstraat. Daar woonde een vriendin van jou. Wat was de sfeer daar?
Dat is een afbraakstraat. Of die oude pandjes. En ik kwam daar, Carla en Henk. Henk Oosterbrink was een hele goede beeldhouwer. Het betaalde niet en verdiende ook geen bal. En Carla zat bij mij in het poppentheater. Dus we wisten allebei, dan krijgen we ook dan ga je ook geen miljoen mee winnen. Dus dat waren arme wijken. En dan betaalde je ook een lage huur. Dus daar trok je in. En op een gegeven ogenblik, zij woonde boven, was er beneden. Dat huis stond al een jaar leeg. En op een avond zitten we daar. We hoorden geschommel en gestoppel en gehinnik. En er stonden twee van die grote ponies. Echt twee grote ponies.
Wat?
Maar die ponies werden dan voor de wagen gespannen. En s'avonds stonden ze in die kamer daar beneden. En dan hoorde je dat gesnuif van die beesten. Ik kom uit dat keurige Voorburg. En ik vond het heel geweldig om met een aantal mensen 's avonds hier uit te gaan. Want dat was zo heel anders.
Hoezo?
Ja, ik kom uit een keurige straat. En dan kom je ineens in zo'n asociale wijk terecht. En dat is heel spannend. Maar je merkt ook gelijk dat het niet asociaal was in de zin van nare mensen. Helemaal niet. Maar heel anders, heel volks. En lekker plat haars. Café van Beek, 's morgens om 9 uur was iedereen lam. Dat was misschien nog van de avond ervoor, want die was nooit dicht. Maar dat was echt een zootje. Maar ook niet. Ze maakten elkaar niet af. En die oude, die eigenaar, een grappige man. Die zat op zaterdagmiddag altijd in de posthoor. Met de eigenaar van de Dolle Kabouter op de... namen jongens, ik heb het ook moeite mee.
Nieuwe Haven. Ja.
En die zaten daar dan. En dan zag je het ook al. Die hadden hun vaste hoekje. En dan zag je ook aan die mensen, dat is gewoon niet het gewilde volk. Dat was net even iets loesjer, net even iets anders. Maar wij kwamen daar vaak in het weekend.
Ja.
Daar een biertje drinken en dan gezellig rondhangen. Zeker de Dolle Kabouter. Waar altijd een arts onder het biljart sliep. Die daar altijd 24 uur rondhandelde. Als hij vrij was, dan lag hij daar te pitten en lieten ze hem liggen. maar dat kon. Daar zei niemand wat van. Niemand die lag daar. Nou ja, oké. Okay. Maar dit soort wijken trekt altijd jonge mensen in elke stad. Dat is spannend.
Mm-hmm.
Dan ga je naartoe en dan ga je kletsen. En dan zit je op een avond in een café zit je te praten met iemand die al zo lam is als een toeter. Maar dat maakt niet uit. Hij heeft wel gekke dingen te vertellen die jij niet kent.
Ja.
Ja.
Mijn moeder heeft nooit achter de ramen gezeten. Dus als ik een verhaal van zo'n meid te horen kreeg, wat ze allemaal binnenkreeg. Ja, dat vond ik heel spannend.
Ja.
Ja.
En het was ook nog luchtzinnig.
Ja.
Een ander café waar veel buurtbewoners op afkwamen, was Café De Paas aan de Dunne Bierkade. Vincent Voorhoeven is een echte local, want hij woont al sinds zijn geboorte in deze buurt. Hij groeide op in een protestants gezin met 7 kinderen in een bovenwoning aan de Dunne Bierkade. Later betrok hij met zijn vriendin Hanny een oude houtloods achter de Dunne Bierkade. Begin jaren 70 richtte hij samen met 2 andere Café De Paas op, toen nog een koffiehuis.
André, die nog steeds eigenaar is, en zijn toenmalige vriendin, met z'n drieën zijn we daar gestart. Hij was als student van de kunstacademie en zijn vrouw ook, toenmalige vrouw. Zij zouden een soort galerie beginnen bij het koffiehuis. En mij werd gevraagd om de leestafel, de politieke leestafel, te verzorgen.
Het was niet alleen koffiehuis, maar je kon daar ook voor een redelijk bedrag een warme maaltijd nuttigen. Daarvoor had koffiehuis Paas een kok in dienst genomen, een voormalige scheepskok. Hevig getatoeëerde armen, slobbertrui, spijkerbroek, en hij stond met een checkie in zijn mond in een enorme grote pan stampot te roeren. En die werd in de avond als avondmaaltijd op grote borden geschept. En dat was een voedzame hap.
En wat voor mensen kwamen dan naar het café toe? Of naar het koffiehuis?
Studenten en kunstenaars, bewoners van sociale pensions. Die hoerenmadam en haar man van ietsje verderop. En Frederik Link. Dat was de grootste eer dat Frederik Link als een bijzondere verschijning door zijn postuur. Grote vent, markante kop. Maar ook door een wat gereserveerde, deftig optreden. Dat maakte op iedereen wel indruk, denk ik. Maar met de naam die hij had van fotograaf van het rauwe Den Haag... was echt dus alsof de burgemeester in je koffiehuis komt.
Wat de buurt ook zijn eigen karakter gaf... was de aanwezigheid van zogeheten logementen of burgerhotels. Dit waren particuliere opvangtehuizen voor oudere mannen... die moeite hadden zichzelf staande te houden. Verschillende buurtbewoners hebben herinneringen aan de mannen die hier verbleven.
Burgerhotel De Zon.
Ja, kun je daar iets over zeggen?
Ja, hartstikke leuk was dat. Ja, er zat... Ik woonde dus op het Groene Wegje. Aan de overkant was de Dunne Bierkade. En aan onze kant zat een slijterij. En die zat recht tegenover Burgerhotel De Zon. Gelukkig zat er een brug tussen. Er was het frequent verkeer tussen Burgerhotel De Zon en die slijterij. En daar verkochten ze, weet ik nog, van die goedkope roze Russische champagne. En het was heel zoet. Het kostte ook weinig. Ik denk dat het ook in de bordelen in de buurt vergetig aftrek vond. Ik ben nooit binnen geweest bij Burgerhotel De Zon. Dat vind ik achteraf wel jammer. Nu zou ik dat wel gedaan hebben, zou ik er gewoon binnen zijn gelopen. Dus ik ken het alleen maar van buitenaf, van de aanblik... maar ook van de mensen die daar in en uitliepen en voor de deur zaten.
Ja. Wat voor mensen waren dat?
Ja, hoe moet ik dat omschrijven zonder dat ik meteen een oordeel geef? Ja, dat waren mensen die niet helemaal geworteld waren, laat ik het zo maar zeggen. Die een beetje... de indruk maakte dat ze op drift waren.
Het was een huis hier aan de Dunne Bierkade, aan de gracht. Voor mannen, alleenstaande mannen. Meest op leeftijd. En in dat burgerhotel gingen we 's morgens wel eens koffie drinken. Als je daar binnenkwam, rook het naar heel lang opgewarmde koffie. En dat werd geschonken in van die... witte, stevige hotelkoppen. Daar werd vooral ook veel gerookt. De mannen waren daar allemaal aan de zware check. En wij zaten daar gezellig mee te roken. Dat was in die tijd nog heel gewoon.
De bekendste bewoner van Burgerhotel De Zon... was zonder twijfel Jan de Fluiter.
Hij was een bekend straatmuzikant. Natuurlijk kon hij niet spelen, maar dat deed hij niet toe. Hij was een bekend figuur. En dan ging hij in de stad, dan liep hij in de Spuistraat... en dan ging hij blazen. Inademen, uitademen, veel meer was het niet. En als mensen dan wat van zeiden, dan kon hij heel kwaad worden ook, hoor, dat ook. Maar dan ging hij voor je staan en dan ging hij vooroverboogd in naar de kinderen van die ouders. En dan ging hij schreeuwen met die mond wijd open. Er zat niet één tand meer in, dus die kinderen schrokken zich rot. En dan stonden wij verder op onze rot te lachen. Dan moesten ze zo om lachen. En dan was hij weer en dan ging hij weer verder. Ja, het was een schitterend figuur. Maar De Zon had toch een hele kleurrijke mens, hoor. Leuk was dat.
Naast de kleurrijke mensen van Burgerhotel De Zon... die Frederik Link regelmatig voor zijn camera haalde... zijn er ook andere excentrieke figuren terug te vinden op de foto's van Frederik.
Er waren inderdaad wel een paar opvallend kleurrijke figuren onder... die duidelijk anders in de wereld stonden... Ik herinner me een van hen heel bijzonder. En het was een tamelijk stevig gebouwde meneer. Maar die kleedde zich in een witte bontjas... met een prachtige bontkraag eromheen. En verder tip-top, zeg maar, met puntschoenen... en goed gekapt, grijs achterovergekamd haar... Maar die maakte zich lichtelijk op, dat kon je zien. Dat soms de lipstick en eventuele oogschaduw gewoon meetelden hoe die eruit zag. En hij liep altijd vergezeld van een piepklein hondje dat achter hem aandribbelde. En dat had hij dan zeer voorbeeldig altijd aan de lijn bij zich.
Een van deze opvallende figuren was dus Jean. Vincent Voorhoef herkent hem meteen.
Hij was, denk ik, zijn deftige familie ontvlucht... vanwege de herenliefde die hier wat makkelijker zou zijn... dan in zijn woonplaats.
Want waar kom je vandaan?
ergens uit Zwitserland. En nou is bijvoorbeeld in iedere Zwitserse stad is wel een mooie chocoladefabriek. En het grappige van de achtergrond van die man was dat hij kennelijk toen ouders of zaakwaarnemers waren overleden, hij toch gevraagd werd of zelf interesse had om terug te gaan naar Zwitserland. En toen is dat huis in no time verkocht. En inmiddels alweer een paar keer in andere handen gegaan. De positie van die man, hoe hij kwam bij iemand wonen die hier al langer woonde. Die man overleed. En vervolgens kreeg hij weer een nieuwe vriend. Is hier komen wonen. We hebben hier samen gewoond. En je groet elkaar in het voorbijgaan. Inderdaad herinner ik me wel dat hij nogal als een stoere cowboy uit kon zien. Je zou van de andere kant kunnen bekijken waar moesten in die tijd excentrieke figuren naartoe. Als één vraag en de andere van veel goedkope huren, sociale pensioens waar Hannie het over had. En er waren er echt wel hier in de directe buurt meer dan 5, denk ik. Dat redelijk goed matchte. En denk ik omdat de buurt in verval was, veel verkeer, veel wisseling van bedrijven, leegstand. De wat betere bedrijven trokken weg. En dan niet zozeer omdat het hier zo'n slechte buurt was, maar ook in verband met bereikbaarheid. Dus veel bedrijven gingen naar Zoetermeer. En dan kwam er eigenlijk, je zou kunnen zeggen, steeds een laagwaardiger bedrijf tot en met op zich heel leuk natuurlijk paardenstallen plotseling terug. Maar ook autosloperijen. En in die mengelmoes, denk ik, vielen excentrieke figuren minder op. Ik denk dat je als je in de jaren 60, 70 in een wat deftige burgerlijke wijk met gezinnetjes woonde, dat je je als zo'n halve travestiet die toen een gewone verschijning in de buurt was, dat hij in een nette buurt zou zijn uitgejouwd. In een reguliere buurt waar gewoon dus de bekende normen en waarden spelen, zouden die excentrieke figuren minder passen.
Vincent Voorhoeven formuleert het mooi. Waar pasten excentriekelingen beter dan in de rommelige binnenstad? Ja, het oude centrum was in de jaren 70 een wijk in verval. En ja, veel mensen trokken weg naar Zoetermeer of naar de nieuwbouwwijken aan de rand van de stad. Maar het verval trok juist ook mensen aan. Dansers, beeldend kunstenaars en excentrieke figuren kwamen in de wijk wonen. Frederik Link was één van hen. Ze konden voor een schijntje wonen in de vervallen buurten rond het Spui. Maar ze werden ook aangetrokken door iets anders. Vrijheid, gebrek aan sociale controle, avontuur. In het oude centrum kwamen ze in aanraking met mensen en verhalen die ze van huis uit niet kenden. De zelfkant van Den Haag, het volkse Den Haag, maar ook het criminele Den Haag en de wereld van de prostitutie. Die laatste was in de jaren 70 alomtegenwoordig in de Haagse binnenstad. Daarover gaat de volgende aflevering van deze podcast. Hoerenbuurt. Wonen tussen sekswerkers en pooiers.
Ze kan heel mooi borduren. Nou, dan wordt dat. Ik wil graag dat dan mijn tepel wordt geborduurd. Bizar. En ook wel een beetje bloederig, denk ik.
We hadden heel veel last van niet hoerenlopers, maar hoerenrijders. Mensen die gewoon in de auto rondjes reden en dan keken tot ze een meisje zagen dat ze beviel.
Deze podcast werd gemaakt door het Haagse Historisch Museum en Potworks. Wie nieuwsgierig is geworden naar de foto's van Frederik Link, kan tot en met 1 april 2024 terecht in het Haagse Historisch Museum voor de tentoonstelling Frederik Link, foto's van Den Haag in de jaren 70. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.